vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Vandaag wil ik het oppakken vanaf vers 7, maar we lezen vers 6 ook mee. En dan lezen we door tot vers 11. Dus Romeinen 2 vanaf vers 6 lezen we. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Laten we bidden. Vader Almachtig, we danken u, Vader, voor uw woord. We danken u, Heer, dat uw woord goed is. Dat uw woord levend is en krachtig is. We bidden, Heer, dat het zal doen waartoe u het zendt. Heer, dat het zal bemoedigen, aansporen. Dat het geloof en bekering zal geven. Dat het echt zal doen wat nodig is, Heer. Geef ons oren om te horen en een hart om te ontvangen. En laat het zo zijn dat we niet alleen hoorders zijn van uw woord, maar ook daders, opdat u de eer en de glorie krijgt in alles, Heer. Uw naam zijt geprezen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, vorige week hebben we kort naar vers 7 en 8 gekeken. Onze focus lag vooral op versen 5 en 6 vorige week. En we stonden stil bij het argument wat de apostel Paulus maakte. Hij heeft het tegen een groep, dus tegen mensen die een beroep doen op de goedertierenheid van God, maar niet weten of zich niet realiseren dat de goedertierenheid van God tot bekering leidt. En Paulus maakt het duidelijk. En nogmaals, onthoud, hij richt zich op hen die het eens zijn met zijn betoog van hoofdstuk 1. Dat de heidenen onder de toorn van God staan en dat het oordeel van God over hen rechtvaardig is. Maar Paulus zei, u doet dezelfde dingen. Waarom denkt u dan te kunnen ontsnappen? En in plaats van zich te bekeren, heeft de persoon waar Paulus zich nu op richt, een hard en onbekeerlijk hart. Nou, we hebben gezien, wanneer Paulus spreekt van de hardheid van het hart, dan spreekt hij van een ongevoelig hart. Een hart wat onbuigzaam is. Een hart dat niet vatbaar is voor correctie of aansporing en weigert zich te laten raken door Gods woord. Wanneer hij spreekt van een onbekeerlijk hart of van het onbekeerlijke hart, dan spreekt hij van iemand die een hart heeft wat niet welwillend is, dus wat niet willend is om zich te bekeren. Het wijst op een hart dat weigert om te veranderen ondanks de oproep van bekering. Dit is dus geen onwetendheid. Dit spreekt van een bewuste keuze om niet te breken met de eigen weg en een bewuste keuze om zich niet te onderwerpen aan de levende God. En we zagen dat dit ervoor zorgt dat die persoon toorn ophoopt voor zichzelf. God zal op de dag van de toorn rechtvaardig oordelen over ieder mens. En daarom is de oproep tot bekering en het aanbod van vergeving van zonde essentieel in de verkondiging van het evangelie. Dit evangelie waarin wij staan, dit evangelie wat wij geloven, wat wij hebben aangenomen, is niet, oh, je hebt problemen in je leven, probeer de Heere Jezus voor een beter leven. Dat is niet het evangelie. Let bijvoorbeeld op wat Lucas schrijft. in Lucas 24, wanneer de Heere Jezus verschijnt aan de elf. Hij schrijft daar in vers 45 tot en met 47. Toen opende hij, dat is dus de Heere Jezus, hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En let op vers 47. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Johannes die schrijft ook in zijn evangelie, in Johannes 3 vers 36, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. We zien hier het eeuwig leven, de vergeving van zonde, dat is in Christus Jezus alleen. Je kunt zo'n goed onderscheid hebben van goed en kwaad. Je kunt al het kwaad in de wereld veroordelen en afwijzen. Je kunt het zelfs eens zijn met bepaalde aansporingen in de schrift. Maar als je niet gelooft in de Zoon, en als je denkt dat al die dingen die je doet jou hoop bieden op de laatste dag, dan zul je verrast worden op de dag dat de boeken opengaan. Want de Heere God, hij zal ieder vergelden naar zijn werken, schreef Paulus. Hij zal ieder vergelden naar zijn werken. Nu, we hebben vorige week gezien hoe dit leidt tot twee groepen. We zien het ook hier in de tekst. Maar ik moet een belangrijke kanttekening hierbij plaatsen. En dit is echt cruciaal om te begrijpen wat we hier behandelen. Jullie weten dat wanneer we de schrift openen, dat we het hier continu hebben over context. Alles wat we lezen, alles wat we behandelen, iedere conclusie die we trekken mag niet willekeurig zijn. We kunnen niet een vers isoleren of een gedeelte isoleren en zeggen, kijk, dit staat er, dus dit is wat het betekent. We moeten graven, we moeten werken, we moeten duiken in de tekst om niet tot de verkeerde conclusies te komen. Nou, het eerste wat we moeten tackelen is de gedachte dat Paulus hier een wijze omschrijft of geeft waarop mensen gerechtvaardigd worden. Dat is niet het argument van de apostel Paulus. Want dit wat we gaan behandelen, ik heb het al eerder gezegd, dit is onderdeel van een groter argument wat in Romeinen 1 vers 18 is begonnen. En wat doorgaat tot Romeinen 3 vers 20. En het ding wat Paulus aan het doen is, wat we zien in vers 19 van Romeinen 3, we lezen het als volgt. Let op wat Paulus schrijft. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Dus wat is Paulus aan het doen? Gods oordeel is rechtvaardig. En Paulus is vanaf hoofdstuk 1 vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 20 duidelijk aan het maken dat niemand een verweer heeft tegen Gods oordeel. Hij heeft in Romeinen 1 laten zien, de heidenen zijn schuldig. En in Romeinen 2 maakt hij duidelijk dat ook de moreel rechtgeschapen mens en de Jood niet ontsnappen aan Gods rechtvaardig oordeel. Het gevolg is dat iedereen, zonder uitzondering, onder het rechtvaardig oordeel van God staat. En dit maakt alle menselijke excuses en zelfrechtvaardiging onmogelijk. De mens kan zich niet beroepen op zijn werken, want het zijn juist die werken die de mens veroordelen. En dit helpt ons om de versen die we voor ons hebben liggen juist te benaderen en juist te interpreteren. Dus God zal ieder vergelden naar zijn werken. En we krijgen dan twee groepen. Twee tegengestelde groepen. Paulus schetst een contrast. Hij zet twee levenswijzen tegenover elkaar. Dus een leven dat zich richt op Gods eer en een leven dat zich richt op eigenzondige belangen. En let op hoe drie duidelijke thema's zichtbaar zijn in beide levenswijzen. Dus waar we naar gaan kijken, wat we gaan ontleden van beide groepen, is één, de levenshouding. Ja, de levenshouding van die mensen. De zoektocht. Ja, dus wat jagen ze na? Wat is hetgeen wat ze najagen? En drie, de gevolgen, het oordeel. Hetgeen wat ze ontvangen van God. Dus de levenshouding, de zoektocht en de gevolgen, het oordeel, het loon wat ze ontvangen. Nou, laten we versen 7 tot en met 10 weer lezen en dan gaan we ze beide tegenover elkaar zetten. Dus Paulus schrijft, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Nou, laten we beginnen met de persoon die we de volhardende rechtvaardige noemen. Ja, de persoon waar Paulus het over heeft in vers 7 en in vers 10. Wat is hun levenshouding? Paulus schrijft, zij volharden in het goede doen. Dat is wat Paulus schrijft. Namelijk hun die met volharding het goede doen. Dit is hun levenshouding. Nou, de vraag is dan, wat betekent dit? Nou, het Griekse woord wat Paulus hier gebruikt voor volharding spreekt van actieve volharding. Dit is geen passief ondergaan. He, dat alles gaat vanzelf. Het spreekt van standvastigheid. Het spreekt van uithoudingsvermogen. En een vastberaden levenshouding, zelfs onder beproeving en tegenstand. Let op hoe Paulus dit bijvoorbeeld gebruikt in Romeinen 5, in het leven van de gelovigen, in de levenshouding van de gelovigen. In Romeinen 5, vers 3 en 4. Hij schrijft, en dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Let op Hebreeën 12, vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Jacobus, die schrijft in Jacobus 1, vers 2 en 4. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Dus we zien hier wat Paulus omschrijft over de levenshouding van de persoon. Volharding is niet iets wat passief is. Het is niet iets wat vanzelf gaat. Het is een actieve toewijding om goed te blijven doen, ondanks lijden, ondanks verleiding, ondanks tegenstand in het leven van een discipel. Nou, er is een leer wat rondgaat in gemeenten die passiviteit predikt en aanmoedigt. Hè, alsof een actieve levenshouding in het geloof gelijk zou staan aan werken om Gods gunst te verdienen. En het klinkt allemaal vroom, maar het is een schijn van godsvrucht. Ja, want de schrift beschrijft volharding niet als een optie of een toevoeging in ons leven, maar als een kenmerk van de rechtvaardige. De rechtvaardige is degene die door Gods genade is gerechtvaardigd en juist daardoor een leven leidt dat gekenmerkt wordt door volharding in het goede doen. We hebben de versen zojuist gelezen in Romeinen 5, 3 tot en met 4. Waar Paulus stelt dat verdrukking volharding voortbrengt. En dat volharding leidt tot ondervinding en ondervinding leidt tot hoop. En dat is dus de realiteit. Een voortdurende, vastberaden toewijding om stand te houden en te groeien, ondanks beproevingen en tegenstand. En de oproep die we lazen in Hebreeën 12 is net zo krachtig. Dit beeld van een wedloop laat geen ruimte voor passiviteit. Het biedt geen ruimte voor gemakzucht. Het biedt geen ruimte voor middelmatigheid. Een atleet die de finish wil bereiken, die kan zich niet overgeven aan gemakzucht. Hij moet blijven rennen met inspanning en met toewijding. Anders komt hij er niet. Dus mensen die deze actieve volharding afdoen als werken om Gods gunst te verdienen, die miskennen de kern van genade. Genade is niet een vrijbrief om stil te zitten en te wachten. Het is de kracht die de rechtvaardige in staat stelt om te volharden. Dit wordt prachtig weergegeven in Filippenzen 2, versen 12 en 13. Paulus schrijft: daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Hoe kan dit? Hoe kunnen we dit doen? Hij schrijft, vers 13, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Hier wordt geen sprake gemaakt van werken om zalig te worden, maar van een leven dat de ontvangen genade zichtbaar maakt door actieve toewijding aan de God die het willen en het werken in ons doet. En de schrift is consistent in de oproep tot volharding. Het is een teken van bekering en een kenmerk van het nieuwe leven. Christus zegt zelf in Matteüs 24, vers 13: maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Niet omdat volharding een verdienste is, maar omdat het een natuurlijk gevolg is van een leven dat door God is getransformeerd. Dit maakt dus duidelijk dat een passief geloof, een geloof waarin we lui zijn, waarin we gemakzuchtig zijn, een contradictie is met wat de schrift daadwerkelijk leert. Een discipel leeft in de kracht van de Heilige Geest en wordt juist daartoe geroepen. Juist om standvastig te blijven en actief te blijven strijden. Niet om zalig te worden, maar omdat hij zalig is. En deze volharding, het wordt gekenmerkt door trouw aan Gods wil. Deze persoon onderscheidt de wil van God en blijft trouw aan die wil. Ook wanneer het doen van Gods wil moeilijk wordt, blijft die persoon volharden. Want het ding is dat de wil van God tegen onze natuurlijke vleeselijke neiging ingaat. Zij het in de strijd tegen zonde, zij het in de strijd tegen ontmoediging, deze persoon blijft trouw aan de wil van God. Dus de levenshouding van deze persoon is volharding in het goede doen. Nou, wat is dan het goede doen? We moeten dat met de schrift definiëren. We kunnen niet zelf bepalen wat goed is. Nou, ik geloof dat Psalm 119, vers 68 ons belangrijk inzicht biedt. Wat schrijft de psalmist? U bent goed en u doet goed. U bent goed en u doet goed. Leer mij uw verordeningen. De Heere God zelf en de Heere God alleen is de ultieme bron van wat goed is. Dus volharding in het doen van wat het goede is, is volharden in het doen wat overeenkomt met de geboden en het karakter van God. In Micha 6, vers 8 staat bijvoorbeeld het volgende. Dan wordt er over God gezegd. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig, dus dat is nederig, en ootmoedig te wandelen met uw God. En we zien hier dus iets cruciaals. Het goede doen is niet alleen morele correctheid. Het ligt hem niet in liefdadigheid, alhoewel het niet beroofd is van liefdadigheid. Maar het goede doen, zoals de schrift dat definieert, is een leven dat bewust en actief gericht is op gehoorzaamheid aan God, bewust en actief naast de liefde en bewust en actief het weerspiegelen van Gods goede karakter en daden is. Dat is wat de schrift definieert als het goede doen. Dit betekent dat de persoon in Romeinen 2 vers 7 niet alleen een paar goede daden doet, maar dat zijn hele leven gekenmerkt wordt door toewijding aan Gods wegen. En dit is dus de levenshouding. Dit is de levenshouding van de persoon in Romeinen 2, vers 7. Maar laten we kijken naar de zoektocht. Wat jaagt deze persoon na? Wat zoeken ze? Paulus schrijft heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid. Het eeuwige leven. Heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid. Dat is wat gezocht wordt. Nou, het Griekse woord voor het zoeken, voor zoeken, wat Paulus hier gebruikt, het is een werkwoord. Het spreekt van een actieve, doelbewuste en voortdurende zoektocht. Er wordt hier dus niet gesproken van een passieve houding, maar een intensief streven. Niet incidenteel, maar een levenslange zoektocht. Dit is geen zoektocht naar wereldsucces, maar een zoektocht naar zaken die van eeuwigheidswaarde zijn. Dus Paulus schrijft, de persoon zoekt heerlijkheid. Het is het Griekse woord doxa, waar we ook doxologie van hebben. Hè, wat we zingen aan het einde van de dienst. Dat betekent glorie, majesteit, eer. Let op waar de woorden nog meer gebruikt worden. Nou, één in de negatieve zin, Romeinen 3 vers 23. Hè, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Daar zien we dat woord. Missen de heerlijkheid van God. Maar in de positieve zin wordt het in Romeinen 8, vers 17 en 18 gebruikt. Paulus schrijft, we zijn hier nog lang niet, maar Paulus schrijft, en als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Let op 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. Wat zien we hier dus? De persoon zoekt de heerlijkheid van God. De persoon leeft tot eer van God. Tot verheerlijking van God. Hetgeen wat die persoon najaagt is om de heerlijkheid van God te grijpen. De zoektocht naar heerlijkheid is een streven naar een leven dat Gods glorie reflecteert, met de hoop op de uiteindelijke verheerlijking in de Here Jezus Christus. Maar Paulus schrijft ook dat die persoon eer zoekt. En het Griekse woord wat hier wordt gebruikt betekent waarde, betekent erkenning. In 1 Korinthe 4 vers 5 lezen we het als volgt. Het kan ook vertaald worden als lof. Paulus schrijft, oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Here komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Ieder zal van God lof ontvangen. De Heere Jezus zei ook heel duidelijk in Johannes 12 vers 26. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dit laat dus ons onmiddellijk zien dat Paulus, wat Paulus omschrijft, geen wereldse erkenning is. Maar de goedkeuring, de lof, de erkenning van de levende God, van de schepper van hemel en aarde. Dat betekent dat die persoon niet leeft voor de goedkeuring van mensen, maar zich bezighoudt hoe hij of zij staat voor God. Die persoon jaagt geen hoge status hier op aarde na. De persoon jaagt geen roem van mensen na, maar alleen de lof en eer van God, ook als dat betekent dat de wereld zal lasteren, vervolgen, afwijzen en spotten. En die persoon zoekt onvergankelijkheid. Het Griekse woord hier spreekt van iets wat niet verderft, wat onverderfelijk is. Het spreekt van eeuwigheid, dus van iets wat niet vergaat. Waarom? De schrift leert ons heel duidelijk. De zichtbare dingen zijn tijdelijk. Die zijn vergankelijk. Maar de onzichtbare dingen, die zijn eeuwig. En wanneer Paulus aan Timotheus schrijft in 1 Timotheus 1. Ik heb hier een beetje moeite. Ja, 1 Timotheus 1 vers 17. Dan staat er, de koning nu der eeuwen, dus over God. De onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dus deze persoon leeft met eeuwigheidsperspectief. Niet gericht op tijdelijke dingen, zoals Paulus ook schrijft aan de Colossenzen in Colossenzen 3 vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Deze persoon leeft heilig, wandelt heilig, weet dat dit vergankelijke zich zal bekleden met het onvergankelijke, dit sterfelijke met onsterfelijkheid, die kijkt uit naar die onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Dat is dus wat deze persoon zoekt, dat is de zoektocht van deze persoon. Dus even een conclusie wat de levenshouding is en wat deze persoon kenmerkt. He, dus we spreken niet van sporadische vroomheid. He, dus vandaag wel, morgen niet. Dit is een constante levensstijl. Iemand die Christus najaagt. Deze persoon is niet passief, maar juist actief in het doen van de wil van God. Ook wanneer het moeilijk is. Die zoekt niet de eigen eer, maar zoekt de eer van God. Die leeft niet voor zichzelf, maar leeft voor God. Die zoekt niet de goedkeuring van mensen, maar de goedkeuring van God. Oké, en als God dan een ieder zal vergelden naar zijn werken, wat zal deze persoon dan vergolden worden? Wat zal God vergelden aan iemand die met volharding goed doet, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoekt? Maar vers 10 leert het ons. Paulus schrijft, maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Dus ook hier zie je weer drie dingen. Heerlijkheid. Dit spreekt van deelname aan Gods glorie, aan Gods heerlijkheid. Een leven dat niet langer door zonde verduisterd is. Maar een leven volledig in de glorie van Christus. Verheerlijkt in de tegenwoordigheid van de Heere Jezus, zoals ook staat in Johannes 17 vers 24. Een verheerlijk lichaam bij de opstanding, zoals staat in 1 Korinthe 15 of in 1 Johannes 3. Eeuwige gemeenschap met God zonder zonde of verval, zoals staat in Openbaring 21. Eer. De persoon zal geëerd worden door God zelf. Die zal lof krijgen van God. We kennen de woorden uit Matteüs 25 vers 21. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. En wat nog meer, het ontvangen van een kroon van eer, de kroon van het leven. De krans van de rechtvaardigheid, zoals Paulus aan Timotheus in 2 Timotheus 4 schrijft. Dus eer en lof van God. Maar ook vrede, de persoon zal vrede hebben met God. Zoals Paulus ook schrijft in Romeinen 5 vers 1. Vrede met God door de Heere Jezus Christus. Er zal geen verdoemenis zijn voor die persoon. En dit alles zal God hem of haar vergelden die met volharding het goede doet. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek, de heiden. En wanneer Paulus in Romeinen 2 vers 10 zegt, eerst voor de Jood en ook voor de Griek, benadrukt hij de volgorde van Gods handelen in het vergelden. Dit sluit ook aan bij Romeinen 1 vers 16, waar hij zegt dat het evangelie eerst voor de Jood en ook voor de Griek is. De Joden hadden als volk de eerste toegang tot Gods openbaring. Zijn belofte en het verbond en daarmee ook de eerste verantwoordelijkheid om naar zijn wet te leven. En daarom komt het oordeel bij hen het eerst. Maar ook de beloning van heerlijkheid, eer en vrede als zij werkelijk leven naar de wil van God. Maar laten we nu kijken naar de tweede groep waar Paulus het over heeft. En dit is een confronterende. Let op wat hij schrijft in vers 8. Hij schrijft, hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid zal gramschap en toorn vergoden worden. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergoden worden. Paulus schrijft een levenshouding die tegengesteld is aan de persoon die heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoekt. In de kern van deze houding, en dit is zo cruciaal, in de kern van deze houding ligt rebellie tegen de waarheid en een actieve onderwerping aan ongerechtigheid. Maar wat bedoelt Paulus dan precies met twistziek en ongehoorzaam aan de waarheid? Want dat is hun levenshouding. Nou, het Griekse woord wat wordt gebruikt voor twistziek, dat wordt ook wel vertaald als zelfzuchtige ambitie of ruziezoekend. Het spreekt van een houding van eigenbelang, zelfgerichtheid en een jagen naar macht of invloed ten koste van anderen. Maar wanneer er ook staat zelfzuchtigheid of eigenbelang, dan heeft dat niet alleen te maken met mijn houding naar andere mensen. Het gaat primair over, ik doe niet wat God wil, ik doe wat ik wil. Ik wil niet leven zoals God wil leven, ik wil leven zoals ik wil leven. Dat is zelfzuchtige ambitie. En dat ligt in het hart van ieder mens die niet gelooft. Let op wat Paulus, en daarom schrijft Paulus ook, aan de christen schrijft hij, in Filippenzen 2 vers 3, doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Waarom kan Paulus dit schrijven aan de christen? Want verderop zegt hij, laat dezelfde gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dus het is dat de persoon die in Christus is een nieuw hart heeft en daarom kan hem of haar dit opgedragen worden. Jacobus schrijft in Jacobus 3 vers 14 tot en met 16. Wanneer u echter bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigen belang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. In Galaten 5 vers 20, waar de werken van het vlees worden beschreven, wordt het vertaald als egoïsme. Het uitgangspunt is een leven van eigen belang. Dit is een houding waarin iemand naar zijn eigen wil, of waarin iemand zijn eigen wil, eigen status en eigen verlangen centraal staat. Zonder zich te onderwerpen aan God of erkennen of rekening te houden met anderen. Een twistziek persoon weigert onderwerping aan Gods orde en zoekt conflict met wat waar is. Die verzet zich daartegen. Dus, en dit uit zich ook in relaties op een wijze waarin iemand continu eigen gelijk zoekt ten koste van anderen. Het uit zich ook in het zaaien van verdeeldheid, manipulatie en het najagen van eigen belang boven de waarheid. Dus die persoon is twistziek, schrijft Paulus, maar ook ongehoorzaam aan de waarheid. En waar Paulus hiervan spreekt, is een bewuste opstandigheid en weigering om zich aan de waarheid te onderwerpen. En de waarheid waar hiervan wordt gesproken, gaat primair over Gods openbaring. Ja, dus het gaat om een actieve onderdrukking van Gods waarheid. We hebben dit in Romeinen 1 hebben we dat behandeld. Zij die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Een bewuste afwijzing. In plaats van zich aan de waarheid te onderwerpen, geeft die persoon zich over aan wat vals en bedriegelijk is. En dit leidt tot een patroon van morele en geestelijke blindheid, waar waarheid wordt vervangen door zonde en leugen. Men kiest zelf wat ze waar vinden. Wat ze willen najagen. En Paulus is nog niet klaar. Hij is nog lang niet klaar. Want we hebben de levenshouding gezien, maar we zien ook dan gelijk hetgeen wat wordt nagejaagd. Hetgeen waar men zich actief aan onderwerpt. En dit hebben we ook in Romeinen 1 behandeld. Hè? Wanneer je de waarheid opzij zet, dan moet je het altijd vervangen met iets anders. Dus hetgeen waaraan men zich actief aan onderwerpt, schrijft Paulus, dat is ongerechtigheid. En dit betekent dus dat deze persoon niet alleen passief afwijzend is tegenover de waarheid, maar ook actief onderdanig is aan de ongerechtigheid. Het leven wordt niet slechts gekenmerkt door een gebrek aan waarheid, maar door een doelbewuste toewijding aan het tegenovergestelde van wat goed en waar is. Het Griekse woord wat Paulus gebruikt voor gehoorzaam is afgeleid van een ander Griekse woord wat betekent zich laten overtuigen. Zich onderwerpen, volgen, vertrouwen. Dus dit woord impliceert niet slechts een oppervlakkige betrokkenheid bij ongerechtigheid, maar een overgave aan en een acceptatie van wat God heeft bestempeld als dit is onrechtvaardig. Dit is ongerechtigheid. En let op hoe groot het contrast is. De persoon in vers 7 die zoekt heerlijkheid, eer, onvergankelijkheid. De persoon in vers 8 die onderwerpt zich volledig aan de ongerechtigheid. En de ongerechtigheid waar Paulus van spreekt en wat we in de schrift tegenkomen, omvat wat tegengesteld is aan Gods gerechtigheid. Dus, ongerechtigheid is niet alleen verkeerd handelen, het is een actieve, continue afwijzing van Gods maatstaven en een omarming van een tegenovergestelde levenswijze. Dat is wat dit is. En er liggen hier een aantal fundamentele zaken aan ten grondslag. Eerste, jullie horen me hier vaak over praten, want we zien het ook. Autonomie. Autonomie. De kern van ongerechtigheid is de wil om los van God te leven. Om onafhankelijk te zijn. En zelf te bepalen wat goed en kwaad is. En dit komt voort uit een afwijzing van Gods gezag. Dit kenmerkt ieder mens buiten Christus. Autonomie. De mens wil zijn eigen God zijn. De mens zoekt geen onderwerping, maar zelfbeschikking. De mens verwerpt Gods orde en wil zijn eigen koninkrijk bouwen. Dus autonomie, dat is fundamenteel hierin. Maar het ding wat hier bovenop komt, is dat deze persoon niet de waarheid zoekt. Hij wendt zich tot valse bronnen van vervulling en betekenis. Iedere keer een stap hoger. Iedere keer een stap verder en toch denken dicht bij de waarheid te komen. In plaats van Gods heerlijkheid zoekt hij menselijke eer en erkenning. In plaats van ware vrede met God zoekt hij tijdelijke plezier en valse zekerheid. In plaats van heiligheid zoeken ze zelfzuchtige vrijheid die in werkelijkheid slavernij is. Want dat is het ding. Hè? We hebben het er vaak hier over. Hè? Wij die in Christus zijn, wat zegt de ongelovige over ons? Ha, jullie zijn gebonden door een God. Jullie zijn gebonden door een boek. Maar de schrift leert ons dat het doen van wat je natuurlijke neiging is, dat is slavernij, want je kan niets anders. Je bent onderworpen, ondergeschikt aan je vlees. Dat is het ding. En Paulus spreekt hier dus van een persoon die moreel verdorven is. Dat betekent en uitzicht onder andere als volgt. Morele grenzen die steeds verder vervagen. Ja, wat eerst als zonde werd erkend, wordt genormaliseerd en gevierd. Die persoon wordt steeds ongevoeliger voor de ernst van zijn eigen zonde. Ja, eerst begint het met, ja, ik weet dat de dingen die ik doe niet goed zijn. Maar daar wordt de persoon steeds ongevoeliger voor. En Gods waarheid wordt bespot in spreken en levenswandel. En wat de leugen is, dat wordt verkondigd als waarheid. Nou, voordat we verder gaan naar wat deze persoon zal ontvangen, moeten we iets benadrukken. En dit is zo cruciaal. Omdat een neiging bestaat om bij het lezen en het horen van deze woorden van Paulus over de verdorven mens direct te denken aan anderen. De mens heeft van nature een neiging om zichzelf buiten deze beschrijving te plaatsen en ziet dit als het probleem van de extreme zondaar, de goddeloze buitenstaander, de personen die we zien op het nieuws, de jihadisten waarvan we horen, Dat is waarvan we denken dat dit, waarover we denken dat dit alleen gaat. Maar dat is niet hoe Paulus dit bedoelt. Hij spreekt over de natuurlijke mens. Dat is wat Paulus doet. Dus dit is geen abstracte theologie, maar een confrontatie met de realiteit van het menselijke hart. Wanneer Paulus spreekt over degene die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, schetst hij geen uitzonderlijk verdorven individu dat zich expliciet tegen God keert met een opgestoken vuist. Dus het gaat niet om de persoon die openlijk alleen God lastert. Of een crimineel zonder geweten. Hij spreekt hier over de natuurlijke mens, de alledaagse persoon, degene die leeft zonder zich te onderwerpen aan Gods woord. Dus dit is geen categorie voor de zwaarste zondaren, maar een realiteit die ieder mens van nature kenmerkt. Paulus maakt in deze hoofdstukken heel duidelijk. Het probleem, het fundamentele probleem van de mens, is niet dat hij moreel neutraal is en zo nu en dan fouten maakt. Ik zeg het vaker. Zonde is geen fout. 1 plus 1 is 3, dat is een fout. De schrift is helder. De mens is verdorven in zijn denken, geneigd tot het kwaad en vijandig tegenover God. En dit hoeft niet te betekenen dat hij altijd expliciet gewelddadig is of openlijk godslasterlijk is, maar dat zijn hart van nature continu in opstand verkeert tegen God. Deze opstand openbaart zich op talloze manieren, niet alleen in grootschalige immoraliteit, maar ook in subtiele, sociaal geaccepteerde vormen van zelfgerichtheid en autonomie. Twistziek zijn bijvoorbeeld. Dat betekent niet slechts ruzie maken, wat ik net al zei. Het is een actief leven van eigen belang. De mens plaatst zichzelf in het centrum. De mens weet dat er een God is, maar de mens wil God niet erkennen. Hij verwerpt de waarheid niet alleen uit onwetendheid, maar uit een bewuste voorkeur voor iets anders. Dit betekent dat hij zich niet slechts van de waarheid afwendt, maar zich toewijdt aan het tegenovergestelde. En Paulus, hij confronteert zijn lezers met een spiegel. Dit is wat hij duidelijk maakt. Dit is niet slechts de ander. Dit ben jij. Dat is wat hij duidelijk maakt. Het is de alledaagse realiteit van een mens die zonder God leeft. En daarom is dit evangelie noodzakelijk. Omdat niemand uit zichzelf kan breken met deze staat van blindheid en opstand. Alleen Gods genade in Christus kan de verdorven mens die zichzelf niet als zodanig herkent, wakker schudden en brengen tot bekering. Alleen dat. Maar nu, God zal deze persoon vergelden naar zijn werken. Wat betekent dat voor deze persoon? Gramschap en toorn zal vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Deze tekst beschrijft het toekomstige oordeel dat deze persoon zal ondergaan. En Paulus gebruikt hele sterke taal. Hele sterke taal. Verdrukking en benauwdheid, gramschap en toorn. Verdrukking betekent dat de zondaar onder een voortdurende, intense druk van Gods oordeel komt te staan. Dit is niet een tijdelijke straf, maar een eeuwige straf waarin de mens geen ruimte heeft om te ontsnappen. Het woord benauwdheid betekent letterlijk. Letterlijk betekent het enge ruimte, opgeslotenheid, een uitzichtloosheid. Dit woord schetst het idee van volledige beperking, een situatie waar iemand geen enkele kant op kan. En hoe Paulus dit gebruikt is heel intens. Dus terwijl verdrukking verwijst naar intense druk van buitenaf, verwijst benauwdheid naar een uitzichtloosheid die deze druk van binnenuit veroorzaakt. Het is dus de combinatie van deze twee termen laat zien dat de persoon in Romeinen 2 vers 9 volledig omsloten zal zijn door Gods oordeel, door zijn toorn, zonder enige ontsnappingsmogelijkheid. Dit spreekt, wanneer we praten van de toorn van God, dit spreekt van een voortdurende ondraaglijke last. De persoon die het kwade bewerkt, zal de volle last van Gods rechtvaardige oordeel ervaren. Dit is waarom Paulus pleit met de Korintiërs: laat je vandaag verzoenen met God. Dit is waarom hij dit doet. Want de schrift spreekt hier op verschillende manieren van. In Jesaja 66. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En hun vuur zal niet uitgeblust worden. In Matthäus 25 spreekt de Heer Jezus: ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Zij die het kwade bewerken, broeders en zusters, zij zullen als straf ondergaan het eeuwige verderf. Pijn en smart zal er zijn. De persoon die zich onderwerpt aan de ongerechtigheid zal uiteindelijk erkennen dat hij een vijand van God was. Maar op de dag dat ze dat erkennen, zal het te laat zijn. God zal ieder vergelden naar zijn werken. Dit is zo ontzagwekkend. En bedenk wat Paulus schrijft. In vers 11. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Letterlijk, God ziet het gezicht van de persoon niet aan. Dit spreekt van het bevoordelen van iemand op basis van of uiterlijk, sociale status, afkomst of andere externe factoren. Dat is er niet bij God. Het is er gewoon niet. Je kunt je hele vermogen wegdoen aan een goed doel. Als je zonder Christus bent, ben je gewoon verdoemd. Dus voor de Jood en de moreel zelfrechtvaardige waar Paulus zich op richt in dit gedeelte, is dit een harde confrontatie. Voor een ieder die zichzelf een goed mens vindt, die zichzelf niet zo slecht als de ander vindt, die zichzelf niet zo slecht vindt als zoals God dat omschrijft, is dit een harde confrontatie. Is dit de realiteit? God, waarom? Want God kijkt naar de gesteldheid van het hart en werken die dus daaruit voortvloeien. Nou, wat moeten wij hiervan leren? Niemand wordt gered omdat hij uit een christelijk gezin komt. Niemand wordt gered omdat hij beter dan de ander is. Niemand wordt gered omdat hij religieus is en de wet kent. Omdat God geen aanzien des persoon heeft, betekent dit dat geen enkel mens een excuus heeft. De goddeloze atheïst zal geoordeeld worden. De religieuze hypocriet zal geoordeeld worden. De spirituele persoon zal geoordeeld worden. De rijke en machtige zal niet ontsnappen, net zo min als de zwakke en de arme. Allen zullen voor de troon van God verschijnen. Nu wil ik afsluiten met de vraag. Wie is van nature de persoon van Romeinen 2 vers 7? Want dat is hoe we hiernaar moeten kijken. Wie is van nature de persoon van Romeinen 2 vers 7? In het licht waarmee ik begon, Paulus is hier niet aan het uitleggen hoe iemand zalig wordt. Zijn argument gaat juist naar: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt, er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. De vreze Gods staat hen niet voor ogen. Dat is uiteindelijk de conclusie. Maar nu zijn wij hier. En als wij belijden in Christus te zijn, hoe hebben wij hoop? Waar is die hoop? En dat is het ding. Die ligt niet in onszelf, maar in Christus Jezus alleen. Hij alleen heeft de wil van de Vader volmaakt gedaan. Hij alleen heeft alle dingen met volharding gedaan. Hij zocht niet zijn eigen eer, maar de eer van zijn Vader. Hij alleen heeft de heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid ontvangen die rechtvaardig en beloofd wordt, want alleen hij is werkelijk rechtvaardig. De mens zoekt zichzelf, maar Christus zocht de eer van God. De mens volhardt in ongerechtigheid, maar Christus volhardde in gehoorzaamheid tot aan de kruisdood. Dus wij die hier zitten, moeten niet kijken naar onze werken en denken dat wij in en van onszelf de persoon van Romeinen 2 vers 7 zijn. Als wij hoop hebben, als we hoop hebben, dan is het Gods genade en niets anders. Er is voor ieder mens maar één plaats om te schuilen. Er is maar één weg van bevrijding. Dat is onder de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Ook wij zullen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Maar dan zullen we de kroon van het leven niet ontvangen, omdat wij al deze zaken hebben gezocht en daarop hebben vertrouwd. Maar omdat we hebben vertrouwd op de middelaar die ons aangewezen is door God. Op Jezus Christus, de rechtvaardige. Als dit, broeders en zusters, een pleidooi ergens voor moet zijn, laat het dan dit zijn. Wil je je werken brengen voor God, opdat je gerechtvaardigd wordt? Dan zul je op de laatste dag verrast zijn dat je werken als een bezoedeld kleed zijn. Wat jij en ik dienen te beseffen en wat we dienen te doen, is alles als vuiligheid beschouwen. Alles als schade beschouwen. Want als de apostel Paulus, die dit geschreven heeft, besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Als hij niet zalig kon worden door dat alles en zijn knieën moest buigen op de weg naar Damascus. Wat brengen jij en ik dan met ons mee voor de troon van God, opdat God ons zal rechtvaardigen? Helemaal niets. Helemaal niets. En weet je, broeders en zusters, misschien, heel misschien kun je denken, oké, maar weet je, we horen dit iedere week. Iedere week horen we dit. En ik zal je zeggen, als dit jouw gemeente is, dan zul je zo de Heere mij zuurstof geeft in mijn longen en mij de woorden geeft, zul je dit iedere week blijven horen. Iedere week. Een ieder die predikt en jou niet brengt tot het punt dat alles van je afgenomen is en je werkelijk moet vertrouwen op Christus, werkelijk moet zien op hem, heeft je niets van eeuwigheidswaarde te vertellen. Laat men, ik schreef het aan enkele van jullie, laat men de tekenen van de tijd herkennen. Laat ze dat doen. Laat men de uitverkiezing kraakhelder uiteenzetten. Laten we dat doen. Laat men dwaalleer ontmaskeren. Laat men de gevaren van de wereld blootleggen. Laat men ijveren voor een Bijbelse visie op vrouw en man. Laat men debatteren over doop en verbond. Al die dingen zijn nuttig. Alles. Maar broeders en zusters, laat het einddoel van alles Christus zijn. Hij moet de voornaamste zijn en hij alleen. Christus moet zalig voor jou zijn. Hij moet heerlijk zijn in jouw ogen. Hij alleen. En uit hem moet al het andere voortvloeien. En wat ik hoop, wat ik echt hoop, is dat jij en ik een onwankelbaar vertrouwen hebben. Een onwankelbaar vertrouwen in hem die aan het kruis zei dat het volbracht is. Want anders hebben we helemaal niks. En dan zijn we al deze tijd hier gekomen, hebben een goede tijd met elkaar gehad, maar dan zijn we toch eeuwig verdoemd. Want als God ons zal moeten vergelden naar onze eigen werken, dan zijn we echt verdoemd. Hoe goed we de tekenen van de tijd onderscheiden, hoe goed we de uitverkiezing uiteenzetten, hoeveel we ook debatteren en winnen in theologische discussies. Maar als we Christus hebben, dan zal God ons niet doen naar onze zonde en dan wacht ons al die heerlijke krans van het eeuwige leven. Dus zie op hem en zie op hem alleen. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel. Heren, wat bent u zalig. Wat een grote verlossing biedt u. In en door uw Zoon. O Vader, laat het voor een ieder van ons hier zijn. Dat wij, Heer, ons niet beroepen en beroemen in onszelf. Dat wij ons niet verheugen in de machten van de duisternis. Maar dat wij ons onderschikken en onderwerpen aan de Zoon die u hebt gegeven. Aan Jezus Christus de rechtvaardige. Want in hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En mogen het zo zijn, Heer, dat Christus waarlijk ons leven is. Heer, dat als wij andere zaken najagen, dat wij ons bekeren en geloven in hem die u gezonden hebt. In hem die voor ons aan het kruis is gegaan en op de derde dag is opgewekt. Geprezen zijt uw heilige naam, Heer. Tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.